Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij aflevering 124 van De Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
Alles goed?
Zeker, meid. Ik had er zin in. Ik had er echt zin in. Ja, omdat de vorige aflevering was een live-opname. Waar ik ook extreem veel zin in had. Maar ik was er weer even uit. Maar ik mocht kiezen, dus ik had er zin in. Ik heb er heel veel zin in.
Oké, dat is goed. Des te beter.
Hoe was uw week? Of weken?
Weken eigenlijk, hè. Ja, ik ben er nog even tussenuit gegaan.
Vertel.
Even op Vijkei geweest. Ik had nog even zon nodig.
Wie niet?
Ja, ik weet het. En ik dacht, ik heb dat op een dag beslist, al in Egypte. Hups. Ik dacht,
Wie is zij?
Ja, wie is die meid? Want ook eenmaal daar heb ik beslist. Ik wou echt alleen op vakantie gaan en met niemand spreken. Want mijn papa was ook zo van... Ja, maar in zo'n all-in hotel heb je snel contact met mensen. Ik zo, wil ik niet.
En jij werd zo... Fuck, ik annuleer en ik boek een appartement alleen.
Wil ik niet. En ik heb echt zo de people pleaser in mij moeten uitschakelen. Mm. Dat was niet evident... Want ik wil natuurlijk dat mensen blij zijn als ze met mij gesproken hebben. En ik wil zelf ook een goed gevoel hebben over een interactie met iemand. Maar ik dacht, nee, je wil dit niet. Dus het is een goede oefening geweest voor mij alleszins.
Ben je ontspannen?
Dat wel.
Heb je alle boeken gelezen dat je wou, series gekeken dat je wou?
Absoluut, absoluut. Fijn. Daar heb ik ook nog een paar tips, maar daar zullen we zo op terugkomen.
Daar komen we op terug.
Ik ben ook voor de eerste keer sinds lang terug gaan duiken.
Ja, daar was ik wel heel blij voor u.
Ja.
Toen je dat zei, was ik zo, yay! En toen was ik ook, niet sterven! Ik ben hier helemaal alleen dan met die podcast.
Snap ik. Ik heb die gedachte ook meerdere malen gehad.
Ja, maar het is echt zo, ik kan die meid niet alleen laten met die podcast.
Dat gaat niet gebeuren, dat kan ze niet.
En dit was dan ook de laatste aflevering van de Volksjury.
Maar ik heb daar wel echt ook weer zo wat... Want de laatste keer dat ik was gaan duiken, had ik een paniekaanval gehad. Mm. Great. Dat was in Belgische wateren. Dus ik was zo wat... Ga ik het doen of niet? Ik ben hier alleen op vakantie, omdat ik dat gekozen had. Maar ik dacht, ja, ik ben hier in Egypte, de Rode Zee. Het is nu of nooit. En het is allemaal heel goed meegevallen. Ik heb wel echt zo wat angst moeten onderdrukken, maar ik ben niet als een speer terug naar boven gezwommen, wat ook supergevaarlijk is om te doen. Dus dat was heel tof.
Wat heb je gezien?
Geen haaien, helaas.
Helaas?
Ja, dat had ik wel eens...
Thank God!
Had ik wel eens cool van. Nee, allemaal heel... ik weet niet wat voor vissen het waren, maar het was superkleurrijk. Het was heel, heel cool om te zien allemaal. En ik had dan ook een begeleider die mij in het water ging. En ja, ik heb u dit al verteld, maar ik ga het in zijn algemeenheid zeggen. Die gaf op een gegeven moment een schelp aan mij die we op de bodem hadden aangetroffen. En ik dacht, ja, sure, oké, ik pak die mee.
Mooie schelp.
Mooie schelp. En ik kom terug thuis op mijn kamer en het is nog maar een paar dagen eer dat ik terug moet vertrekken. En ik bedenk mij, die vrouw met haar steen in Turkije. Ik denk, dit willen we niet ook meemaken. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon eens opzoeken. Magda, schelpen meepakken uit de Rode Zee. Ik zoek dat op. Eerste resultaat, dat is verboden. Dus ik zo, oh, dat meent je niet. Dus ik heb die gewoon op een kastje in mijn hotelkamer laten liggen. Want...
Dat is niet waar, hè? Die heeft die ingeslikt en uitgekakt terug thuis.
Ja, mijn geheim. Dat was iets voor tussen ons. Dus nee, blij dat ik die daar toch heb achtergelaten. Want ja, het is sowieso wel scary om alleen te reizen, om either way door een bagagecontrole te moeten gaan. Super eng vind ik dat altijd. Ook al heb ik niks bij. Ik heb nooit iets bij.
Maar elke keer als ik daar sta en je hebt sowieso hetzelfde gevoel, dan denk ik... Dit is mijn handbagage. Ik heb deze zelf ingepakt, maar hier gaan toch twee Kalashnikovs in zitten.
Elke keer. En op de heenweg... ik ook super zenuwachtig in Zaventem aan die bagagecontrole. En ik vraag aan de vrouw die voor mij staat van... Ik heb een vraag. En echt 2 seconden later zegt ze... Ja, ik ben wel echt fan van jullie. Ja. En ik dacht, oh, dat vind ik nu wel fijn. Want nu zijn echt, ik heb dan zo even mee gebabbeld en mijn zenuwen waren echt weg. Ik dacht,
en die Kalashnikovs worden goedgekeurd, geen probleem.
Inderdaad, als die er dan toch in terecht zouden zijn gekomen, dan kan ik mij hier wel uitlullen. Dus geen probleem. Dus ik ben wel... het was echt wel een goede vakantie geweest. Weekske zon, echt prima voor mij. Dus dat waren zo wel... Was mijn week, als het ware.
Heel leuk.
Hoe was uw week nog?
Ik moest hier het schip alleen...
Buiten angst hebben voor mijn leven, natuurlijk.
Angst voor uw leven, angst dat onze zaak failliet zou gaan op de kleine 4 dagen dat je weg was. En verder zijn we met nog een paar geheime dingen bezig geweest. Wat mij naadloos brengt bij... Enerzijds wil ik een kleine throwback doen naar Besef dat wij met Pommelien tijdens een aflevering hebben opgenomen. Besef dat wij Taylor Swift gewijs die lyrics in onze aflevering hebben gestoken.
Waanzinnig.
Waanzin. Waanzin was...
En ook super amazing dat iedereen daar op is gesprongen gewoon. En ik heb TikTok zien passeren met mensen die echt alles aan het ontcijferen waren. En, sommigen die op de goede weg zaten, anderen die niet op de goede weg zaten. Maar de intentie was er. Dus dat is superleuk.
Ja, dat was zo leuk om te zien. Heel blij dat we dit hebben gedaan. Was heel leuk. Dan wil ik het hebben over kerstmis.
Oei.
Zijn jij al bezig?
We hebben nu een Secret Santa is opgesteld. We hebben ook nu bepaald waar en wanneer we moeten gaan eten. Want mijn broer heeft sinds kort een vriendin. Bijna een jaar toch al. Maar zij vieren dat dus op dezelfde avond als ons.
Okay.
Dus daar zijn wat compromissen moeten gesloten worden. Maar we zijn eruit geraakt. Dus in dat opzicht.
Okay, en heb je al die cadeautjes al?
Nee.
Ik ga je een tip geven. Ja? Je hebt een website en die heet www.devolksjury.be. En daar kan je kerstballen op kopen.
Ma!
2 boeken.
Ma!
En misschien zelfs tickets voor een live show.
Amazing.
Dat wil ik gewoon echt nog eens even zeggen, jongens. Dit was iets wat Silke en ik heel graag wilden. En we zijn blij dat het... kan. Er zijn nog tickets voor de shows. Het is een stormloop geweest. Het gaat hard. Maar wie vandaag denkt, ik wil nog naar een live show, dat kan.
Ja.
Ga naar de website, koop een ticket, geef een ticket voor... Leg een ticket onder de kerstboom. Superleuk.
Oh, heel leuk, heel leuk. En ook vooral, wij komen ook naar Nederland. Ik weet niet of dat al voldoende is benadrukt.
Misschien niet.
Maar daar zijn ook nog tickets en we zouden het echt waanzinnig vinden... mochten we daar ook 2 uitverkochte shows kunnen spelen.
Dat zou heel tof zijn. Dus
het is aan jullie nu.
Het is nu aan jullie om te tonen dat dit is wat je wilt. Want wij willen het. Dus nu jullie nog. Maar we hebben er superveel zin in. Ik heb hier opgeschreven dat we moeten... zeker zeggen dat mensen zich moeten inschrijven op de nieuwsbrief. Als ze dat nog niet hebben gedaan. Er komen geen extra shows...
Nee, dit zijn ze voorlopig.
Dit zijn ze. Hier ga je het mee moeten doen. Maar misschien komt er nog iets leuks extra dat je zeker gaat weten via de nieuwsbrief.
Mm-hmm.
En dus schrijf je in op de nieuwsbrief als je niks wilt missen. Het is misschien ook iets dat je voor kerst kunt geven aan mensen. Ik laat het zo aan.
Ja, in het ongewisse.
In het ongewisse. Maar ik denk, jullie hebben bewezen dat jullie kunnen speuren met de aflevering van Bommelien Thijs. Dus laat die radartjes eens werken. Wat zouden we zo nog kunnen doen? Wat hebben we al gedaan? Wat kan dat opleveren?
Wat hebben we nog nooit gedaan?
Allee, denk er eens over na. Schrijf u in op de nieuwsbrief en geef live show tickets misschien cadeau. Kerstballen misschien cadeau. Ons boeken misschien cadeau. Zou ons een enorm plezier doen.
Ja, zeer zeker.
En dan gaan we beginnen met tips geven. En ik begin, want ik denk dat we allemaal dezelfde...
Ja, Laura, echt meteen, voordat wij hier begonnen op te nemen. Ja, ik begin, want ik denk dat wij alle 2 dezelfde tip hebben.
Mijn tip is te kijken op Netflix.
Ja.
Het is een secte.
Ik weet echt niet waar je het over hebt, hoor.
Escaping Twin Flames.
Zeker wel.
Maar kijk, het ding is, jullie weten, sectes, we love it. Allee, niet, we willen er niet in zitten en ik wil dat niemand in een secte belandt, maar we vinden het enorm fascinerend. En wat ik aan de Twin Flame University secte zeer bijzonder vind en aan deze documentaire is, it's happening right now. Jongens, er zitten mensen, je kunt u nu inschrijven om lid te worden van de secte. Niet doen, please.
Ook niet uit nieuwsgierigheid.
Ook niet uit nieuwsgierigheid.
Ik heb mij moeten inhouden, maar ik heb mijn twin flame eigenlijk al.
Maar daar wil ik het even over hebben. Ja. Moest dit, toen ik 20 was, bestaan? Ik was hierin getrapt.
Ik ook.
Ik was hier vatbaar voor geweest. Voor mensen die Twin Flame University niet kennen, het is een koppel en zij beweren dat iedereen op aarde een twin flame heeft. Een ultieme soulmate. En dat zij u gaan helpen om die te vinden. En het enige wat je moet onthouden is, die twin flame mocht je niet loslaten.
No matter what.
Dat kan echt goed zijn dat Niels de Stadsbader uw twin flame is en dat jij moet blijven bellen aan die zijn voordeur, want jij moet hem duidelijk maken dat hij uw twin flame is. Ik was hierin getrapt als jonge vrouw.
Ja.
Ik was hierin getrapt. Het is hartverscheurend en ik vond het heel fascinerend om te zien en pijnlijk ook. En ik ben blij dat het... Ik hoop dat ze met deze documentaire hier echt een halt aan kunnen toeroepen.
Ja, want om daarop verder te gaan, ik kende het verhaal. Ik denk dat ik hem ook zelfs getipt heb vorig
podcast,
jaar, de podcast.
Hè, ja.
En zelfs toen al kwam dat zeer fel binnen bij mij. Omdat het speelt zich nu af. En mensen zijn op zoek gewoon naar de liefde. En omdat er dan zo echt wel misbruik van gemaakt wordt. En mensen worden daar echt wel mentaal en fysiek door gekwetst. Dus ik hoop, zoals jij zegt, dat er nu toch iets mee gebeurt, als het ware.
Kijk, en los van een abonnement op Parship kost de liefde geen geld. Zij vragen duizenden dollars voor cursussen om hun twin flame te vinden.
Nee.
Trap er niet in. Maar heel fascinerend om het te zien. De opening van de documentaire, hartverscheurend. Een moeder en een dochter die hun zus kwijt zijn geraakt aan de secte. Die daar zit, waar ze geen contact meer mee hebben. Dus als je het toch niet hebt gezien, 3 afleveringen Escaping Twin Flames op Netflix.
Heb je nog een tip?
Ik heb nog 2 tips.
Doe die dan maar in één keer.
Oké. De tweede tip denk ik dat misschien ook een eentje gaat zijn dat je hebt opgeschreven. We zijn vorige week naar een fantastische show geweest, Missie 23, van Hattie Helsmoortel. Gaat over het wetenschapsjaar 2023. Als persoon die elk jaar, ondanks mijn forte voor fysica, zwaar gebuist was op al haar wetenschapsvakken.
Same.
Deze show is zo leuk, zo helder. Ik heb mij geen minuut dom gevoeld. Ik heb zoveel gelachen.
Ik dacht nog dat fysica je forte was.
Ja, dat zei ik.
Ah, sorry.
Maar toch altijd gebuist. Maar weet je, dat is een dunne lijn. Dat is een dunne lijn. Zo'n fascinatie dat dan... Je gaat daar te diep in. En, kijk, mijn leerkracht fysica zal hier zeer veel uitleg over kunnen geven aan de hand van mijn resultaten op mijn rapport. Maar ik wil maar zeggen, ik heb geen grote aantrekkingskracht tot wetenschap en toch heb ik 1,5 uur aan de lippen van Hattie gehangen. Ik heb zoveel gelachen, zoveel bijgeleerd. Het was fantastisch. Ik ben op haar website gaan kijken. Er zijn nog tickets. Als je zoiets hebt van, yes, gewoon een ontspannende avond, iets bijleren. Je gaat leuke dingen kunnen vertellen aan de koffiemachine de volgende dag.
Zeker, absoluut. Leuke fun facts.
Leuke fun facts. Missie 23 van Hattie. Ga heen, jongens.
Oké.
Okay. Mag ik blijven gaan?
Ja,
oh my god, Jesus. Het feels like Christmas. En dan de derde tip is, hoe kan het anders? Het zou op een bingo-kaart moeten. Als wij iets maken, dan maak ik er altijd een tip van. Deze keer betrek ik u erbij. Want we waren de gast bij de podcast Paul is Dead. Het gaat over muziek, legendes. En wij hebben ons licht laten schijnen op een zeer, zeer grappige conspiracy theory, vind ik zelf.
Ja.
Namelijk dat Lady Gaga misschien wel een seriemoordenaar zou zijn. Het was een heel fijn gesprek.
Ja.
Absurd dat mensen ons bellen om expert te zijn. Ik ben zeer blij dat ze het op een hele vrolijke manier aanpakken. Maar was leuk en ik heb ondertussen de andere afleveringen geluisterd. Goed gelachen. Het duurt een kwartiertje, heel ontspannend, te vinden op Spotify.
En hoe heet de podcast?
Paul is Dead.
Paul is Dead, oké.
Okay. Dat waren ze.
Dan zal ik aan mijn tips beginnen. Ja, Twin Flames is dus al getipt. Mm-hmm. Ik wil het ook hebben over de erfenis van Audiocollectief.
Wil je niks spoilen? Want ik ben zo die persoon die spaart tot alles online staat.
Ah, maar het zijn aparte verhalen, hè?
Ja, ja? Maar dan nog. Ik moet dat in 1 week van en naar het werk kunnen luisteren.
Er staan nu, op het moment dat we opnemen, 2 afleveringen online. En... Het pakt u wel
ja,
weer
maar
gewoon.
Alles wat die maken is zo goed. Ik weet niet of we al genoeg fangirled hebben op Schik, maar meisjes, we love you. Jullie doen zo'n goede dingen.
Het is echt heel mooi hè, om even te zeggen waar het over gaat. Hè. De podcast heet De Erfenis, maar ze bekijken dat heel breed. Van wat laat iemand achter als die sterft? In welke mate is dat zo de ripple effect? Mm-hmm. Van hoe zowel financieel, maar ook mentaal, emotioneel, wat voor effecten kan iemand hebben wanneer dat hij nog sterft. Heel mooi gedaan, dus ga zeker luisteren. Dan heb ik tijdens mijn vakantie Wil gelezen.
Ah, die heeft ze van mij gekregen.
Ja, inderdaad. Van Jeroen Olieslagers, naar aanleiding van de film natuurlijk. En ik heb de film nog niet gezien, maar ik dacht wel eerst het boek gelezen hebben. En ja, het is heel goed geschreven.
Pijnlijk actueel.
Oh, ook ja.
Waar absoluut. Je staat in een oorlog, ja. Heel actueel.
Absoluut. Dus ga dat boek ook zeker lezen. En wij hebben het er ook al uitgebreid over gehad, maar ik heb tijdens mijn vakantie De Verraders gebinged. Gebinged. Mocht je het nog niet gezien hebben
en it's a vibe,
nog
hè?
Niet te veel spoilers gezien hebben, of zelfs wel al weten hoe dat het in elkaar steekt, de manier waarop het spel gespeeld wordt, is ook zeer fascinerend. En het zijn ook allemaal BV's die ruzie beginnen te maken.
In de core is dat het TV, hè? Ik bedoel, ja. Het is BV's die ruzie maken en I love it.
Ja, I'm here for it. En ook, ik betrapte mij er continu op dat ik aan het rooten was voor de verraders.
You evil bitch.
Ja, maar echt waar. Ik dacht heel... Ja, zit er nog in.
Maar ook gewoon heel leuk omdat Bart... En ik bedoel, dit is een Bart van de club, als jullie dat nog niet wisten. Het feit dat hij verrader was... Pure genialiteit.
Ja, ja, ja. Mocht je het nog niet gezien hebben, ga zeker kijken. Er staan 2 seizoenen van online. En ik kijk heel erg uit naar seizoen 3. Voilà.
Oké, spannend.
Dat waren ze.
All right, dan zullen we overgaan naar sponsors, want die hebben we ook deze week. We hebben een nieuwe sponsor. We hebben eigenlijk 2 nieuwe sponsors, maar de eerste nieuwe sponsor mag ik doen. En ik ben hier iets te excited weer over. Het is Butternut Box en we gaan het zelf niet kunnen testen. We gaan daar hulp voor moeten inschakelen. Ja. Ik ga de hulp inschakelen van de hond van mijn ouders. Allee, dat is eigenlijk ook mijn hond, James. En de hond van mijn broer, Cyrilla. Want wat is Butternut Box? Het zijn hondenmaaltijden. En zij geloven dat honden beter verdienen. En daarom maken zij vers hondenvoer. Dat zijn maaltijden 60% vers vlees. Ze gebruiken geen restvlees. Groenten, soms een beetje fruit. Allemaal hoogkwalitatieve ingrediënten. Langzaam gegaard op 90 graden. Direct ingevroren. Al die voedingsstoffen die zijn bewaard. Die complete maaltijden die komen in die box bij je thuis toe. Die zijn aangepast aan de behoeftes van je hond. Op hun website kan je een enquêteke invullen van heb ik een seniorhond, heeft hij gewrichtspijn? Daar houden ze allemaal rekening mee. Je kunt ook aanduiden dat je een puppy hebt, dat hij alle voedingsstoffen binnenkrijgt. En dan het allermakkelijkste. Jij hebt katten, jij weet dat. Dat is sleuren met grote hoeveelheden. Dat is gedaan, want die... maaltijden worden gewoon bij je thuis bezorgd. Alles zit in de vriezer. Wat je nodig hebt, dat haal je eruit. Ze zeggen, het is vers voer van zo'n goede kwaliteit dat je het zelf ook kan eten. Dat hebben ze getest. Vind ik een goede vibe. Ze garanderen kwispelen. Vind ik leuk. Ben je enthousiast geworden van wat ik hier allemaal vertel? Dan kan je naar butternutbox.com gaan. En je krijgt 50% korting op je eerste 2 boxen. We gaan de link ervan met onze kortingscode in onze show notes zetten. Cyrilla en James testen deze week en ik kom hierop terug in de volgende aflevering.
Ja, ben benieuwd. Dan hebben we nog een sponsor en dat is Upway.
Mm-hmm.
En ik ben hier wel heel blij mee, want het is een...
Dat is eentje voor u.
Het is eentje voor mij, het is een duurzame, het is milieuvriendelijk en daar zijn wij sowieso wel fan van. Upway, ik zal misschien even gewoon eerst zeggen wat dat het is. Hè. Dat is een bedrijf en die verkopen refurbished e-bikes. Dus eigenlijk, als ik het goed begrepen heb, ja, zoals je een beetje met telefoons ook hebt, hè, mm-hmm. Dat zijn fietsen die terug samengesteld zijn uit andere fietsen of... Mm-hmm.
Hersteld zijn.
Ja, dat. Inderdaad. En bij Upway kun je alle soorten elektrische fietsen vinden. Je kunt stadsfiets vinden, je kunt bakfietsen vinden. Er stond ook bij dat ze mamafietsen verkopen. Ik kan me nog niet zo goed voorstellen wat dat is. Ik ben zelf geen mama, maar misschien dat mama's onder ons weten wat dat is. En het interessante hieraan is dat die fietsen tot wel 60% goedkoper zijn dan als je ze nieuw zou kopen.
En dat is duur in een elektrische fiets.
Het zal wel zijn. Het zal wel zijn. En een elektrische fiets is... Ja, ik heb er zelf ene en dat it has changed my life. Echt geen zeven.
Nee, maar ja, het is gedaan met zweten. Met...
Exact. En je hebt echt sneller de neiging om te zeggen... Weet je wat, ik pak mijn fiets wel even om te gaan. Ook al is het slecht weer, ook al is het ver. Je hebt zoiets van... Ik bedoel, je moet... Ik heb de beweging. Dus ik heb alleen maar voordelen aan die elektrische fiets.
Sinds dat je elektrische fiets hebt.
En, inderdaad. En bij Upway hebben ze ook 200 merken. Dus echt keuze genoeg. En ze hebben onder andere Gazelle. En er zijn meer dan 2000 modellen beschikbaar. Dus wil jij dat nu ook hebben?
Ik wil het.
Dat kan.
Wat moet ik doen?
Wel, als je dat bestelt, dan is die fiets binnen de 3 tot 5 dagen bij u.
Hops!
En... zeggen ze zelf al, misschien een kerstcadeautje onder de boom. Zie je die fiets al staan?
Hey, maar het ding is, als kind is dat toch wat je wou. Je wou toch het grootste cadeau onder de boom.
Absoluut.
Gun je inner child wat je wilt, jongens. Zet die fiets onder de boom.
Ja. Maar wat moet je nu doen?
Ja.
Jullie luisteraars, jullie krijgen tot €200 korting bij aankoop van een e-bike met de code De Volksjury. Dat is in kleine letters. En onze code is geldig tot en met 31.12. Dus echt ideaal voor die kerstboom. En je kunt de fiets kopen via upway.be. Dus onze code is De Volksjury. Korting van €200, geldig tot 31.12. En de fietsen die je bij Upway koopt, hebben ook garantie. Wat dat vaak niet het geval is als je een fiets gewoon tweedehands zou kopen.
Prima.
Goeie deal, vind ik dat.
Vind ik een hele goede deal.
Ja, en 60% korting en dan nog eens...
En of je koopt hem voor jezelf en je gaat je kerstboom halen met je elektrische fiets.
Ja, in Nederland zie ik ze dan ook nog doen. Zwat, de aflevering.
De aflevering. Ik mocht kiezen. Het is eentje die op mijn lijstje stond al een tijdje. Zat hij in mijn achterhoofd te spinnen. Toen ik zei dat ik hem had gekozen, zei hij... Oh my god, die wou ik ook al heel lang doen. Dus ik ben blij dat we hier samen zijn.
Dat het toch een aflevering is die we alle twee interessant
vinden. Stel je voor dat wij zo heel duidelijk een verschil in mening zouden hebben over afleveringen en dat dan de ene echt zo niet
het geëngageerd is.
Ja, dat zou heel raar zijn. Waarom heb ik ervoor gekozen? Ja, we zitten weer in de tijdsgeest that I really love.
Same.
We zijn net voor het nieuwe millennium. We zijn net voor alle grote elektronische ontdekkingen. We zitten een beetje in het verleden, maar toch voelt het nog dichtbij. Ik ga hier mensen kwaad voor maken, maar er is een beetje secte-vibes. Andere mensen zouden gewoon het een geloof noemen. Ik noem het een beetje een secte. Ik neem jullie om te beginnen mee naar februari 1851.
Zeg jij nu net dat wij... voor een nieuw millennium stonden?
Ja, dat is ruim gerekend.
Ruim gerekend, oké. Maar voordat we weer berichtjes krijgen dat we fout gerekend hebben...
Ja, sorry. Maar ja, dat is waar. Dat is helemaal fout. Maar het is wel mijn favoriete tijdsgeest.
Ja, maar dat sowieso.
Enfin, het is nog in het vorig millennium, dus dat we zitten. We zitten in 1851, februari 1851. En we zitten op een zandbank in de Gila rivier in de Verenigde Staten tegen de grens met Mexico. Het is donker, het is koud. Een zandbank in het midden van een rivier, daar wil je niet op zitten. En toch zitten daar een aantal mensen op. De Oatman-familie.
Sorry, ik moet even onderbreken, want ik zie daar een kat aan het raam. We zijn in mijn woonkamer aan het opnemen en ja, jullie weten dat ik 3 katten heb.
Ja.
Dus, maar jij kan ondertussen even verder doen.
Ik ga lekker verder vertellen. Dus we zitten... Nee, maar ik ben ook wel een beetje afgeleid. Ik ga kijken naar de poesie. Dit gaat waarschijnlijk nog 100 keer gebeuren. Wisten jullie al dat Silke 100 katten heeft?
1000.
Goed, yes. Dus we zitten op een zandbank in de Gila rivier in Amerika. En er zit een familie, 7 kinderen en ouders, Royce en Mary Ann, op de zandbank. In het midden van de nacht. Ze hebben kou en ze hebben honger. Wat doen ze daar, Silke? Ze waren op weg, of ze zijn nog altijd op weg, naar Californië. Ze zijn vertrokken veel, veel hoger gelegen in het noorden van Amerika, in Missouri. En ze zijn per karavaan met een hele grote groep mensen vertrokken richting California. Waarom? Daar komen we straks op terug. Maar zij zitten daar nu enkel met hun negenen, binnenkort 10, want Mary Ann is in verwachting van een 8e kind. Ze zitten alleen op die zandbank en ze hebben eigenlijk niet zoveel meer over van alle dingen met wat ze zijn vertrokken in Missouri. Ze zijn daar vertrokken met een kar, met ossen, met paarden, met heel veel eten, maar daar blijft heel erg weinig van over. Ze zijn wanhopig. Hun paard is gestorven. Het vee dat ze nog hebben is zo zwak dat het de kinderen dat ze daar dagelijks opzetten om mee voort te wandelen, dat vee kan die kinderen niet meer dragen. Dus de kinderen moeten lange stukken lopen van de route. Ze hebben hun kar moeten achterlaten in New Mexico omdat die koeien zo uitgemergeld zijn dat ze niet meer kunnen trekken. De familie heeft geen geld meer. Ze hebben niks om te verhandelen. Hun eten is bijna op. En ze zijn nog 100 mijl verwijderd van Fort Yuma. Dat is de plek waar ze naar op weg zijn. Ligt op de grens met Californië. Het beloofde land voor hen, of de beloofde staat voor hen. Maar nu zitten ze daar vooral op die zandbank.
Ja, je hebt mijl gezegd, maar ik denk dat het 100 kilometer was.
Ah, echt?
Was, omdat we al, ik heb alles...
Je hebt alles omgerekend?
Omgerekend.
Prima.
Voor de zekerheid.
Dat is veel beter dan mijn mijl. Ja, nee. Helemaal, helemaal juist.
Wat? Ik zal even over de Oudmans zelf
Wie
vertellen.
Zit er op die zandbank?
Wel, we hebben dus paterfamilias Royce Oudman, zijn vrouw Marianne en hun 7 kinderen. De 17-jarige Lucy, de 15-jarige Lorenzo, de 14-jarige Olive, de 11-jarige Royce Jr., de 7-jarige Marianne en de 5-jarige Charity Ann, goede naam, en de 3-jarige Roland.
Charity Ann is pijlsnel bovenaan mijn lijst van namen gekomen.
Het zal wel zijn. Nu, de Oudmans waren eigenlijk mormonen die zich hadden aangesloten bij een karavaan die dus op weg was naar wat Laura daarnet heeft uitgelegd. Omdat ze daar zich wilden vestigen in het zogenaamde land van Bashan.
Ja.
En zij waren eigenlijk van mening dat het een soort van mormoons paradijs zou zijn. En ze waren... Binnen de mormonen heb je ook verschillende takken, als het ware. En zij behoorden tot de Brewsterites, een soort van splintersecte die in 1837 was ontstaan nadat de 11-jarige James Colin Brewster had beweerd goddelijke openbaringen te hebben gehad die volgens de oprichter van de mormoonse kerk, Joseph Smith, niet bestonden.
Wat opvallend is, want Joseph Smith heeft het en we gaan blijven mormonen zeggen, maar officieel is het de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Die is opgericht door Joseph Smith toen hij openbaringen kreeg van God.
Ja.
Dus hij had ze zelf gehad. Tijdens die openbaringen had hij zoiets van... hij had aan God gevraagd welk geloof nu het juiste was, want hij had in Amerika een grote versplintering van verschillende takken van het geloof. En God had tegen Joseph Smith gezegd, jij moet een nieuw geloof starten. Dus hij start die mormoonse religie. En dus dan komt er een knaap van 11 jaar die zegt, nee, ik heb
stel u voor,
ik heb openbaring gehad. Weet je waarom dat Joseph Smith niet zo happig was op die openbaringen? Heel grappig vind ik dit. Dus James Brewster, die zei van, kijk... tegen mij heeft Jezus gezegd dat we niet
monogaam.
We moeten monogaam zijn en niet... polygamie is niet the way to go. Ja, dat was lastig voor Joseph Smith, want die had heel veel vrouwen. Dus die had zoiets van, nee, jouw openbaringen zijn niet juist. Ik met al mijn vrouwen, ik mag blijven. Jouw openbaringen kloppen niet. Maar de Brewsters scheiden zich af en starten dus een nieuw... zijtakje van dat mormoonse geloof. En die kleine van 11 zegt... we gaan inderdaad naar het beloofde land. Als we allemaal daar aankomen, gaan we allemaal geen geldzorgen hebben. We gaan niet rijk zijn, maar we gaan ook niet arm zijn. We gaan daar onze erfenissen van God ontvangen. En wie mee wil, die kan mee. Ik wil gewoon even schetsen. Zij zitten daar helemaal van boven tegen de Great Lakes. Illinois, Chicago. Dus het is best hoog. Ze moeten helemaal naar Californië. En hij zegt, iedereen kan mee. Hè. We gaan naar een leven zonder zorgen. Maar je moest wel laten weten wat je beroep was, hoeveel geld je had en wat je allemaal kon meepakken.
Ja,
dat was wel van belang. Maar, ja. maar geld was geen probleem, maar je moest toch zeggen hoeveel geld
die had. Bedenking had ik mij ook gemaakt toen ik het las, inderdaad. Van, tja, dat is nu toch wel opmerkelijk dat je dat dan toch net moet laten weten. Nu, hij had ook zijn eigen krant, de Brewster, om hem zo te noemen. Hij is ondertussen niet meer 11. We zijn ondertussen 1849, hij is een jonge man ondertussen, geloof ik. En hij roept eigenlijk zijn volgeling op via die krant om zich in te schrijven, om mee te gaan naar dat beloofde land. En naast dat ze moesten opsommen wat dat ze allemaal hadden, had Brewster ook nog bepaalde instructies gegeven over wat iedereen mee moest nemen.
Ik moet zeggen, ik apprecieer dat. Als je zo'n groepsreis doet of je gaat met vrienden op weekend...
Dat is wel handig, hè?
Iemand dat een lijstje maakt, dat wordt geapprecieerd.
Ik had dat ook graag gehad toen ik naar Egypte ging, maar bon, ik moest
niemand maakt die lijstje. Zal ik even kort zeggen wat er op het lijstje stond van de Brewster? Je moest dus met een wagen komen, niet een auto, maar dus echt gewoon een kar, dat wordt getrokken.
Ja, een wagon? Nee, dat is ook van een trein.
Een karke.
Ja, maar, ja zoals in de westerns, hè?
Ja, een karke. En je moest daar twee paarden bij zetten die dat je karke konden trekken. Het mocht ook getrokken worden door koeien. Dat was ook prima. Je moest eten meepakken voor minstens 6 maanden. Liefst voor een jaar. Dat belooft, hè? Want officieel zou de tocht 3 tot 4 maanden duren. Maar het feit dat ze zeggen dat je eten voor een jaar moet meepakken, ik zou mij al bekocht voelen, persoonlijk. Je moet zomer- en winterkledij meenemen voor een jaar. En landbouwgerij voor 2 jaar. Meel, rijst en bonen, x aantal per persoon. Een goed geweer, 500 patronen, zodat je op wild kan schieten. Kisten die in uw wagen zitten, die moeten allemaal even hoog zijn, zodat je daar beddekjes van kunt maken. Elk gezin moet een tent meenemen waar 8 personen in kunnen slapen. Predikers worden aangespoord om goede boeken mee te nemen. Dus liefst over geschiedenis en waarschijnlijk over religie.
Non-fictie alleszins.
Ja, ja, ja.
Nu, het is 1850, dus een jaar na de oproep van Brewster, schrijft Royce zijn familie in. Royce zelf, misschien even over hem, is in 1809 geboren. En die stamt af van Nederlanders. Vond ik wel interessant om te weten. Hij heeft Mary Ann, zijn vrouw, ontmoet in La Harpe in Illinois. Zijn ouders hadden daar een hotel. Hij ontmoet Mary Ann toen hij 19 was. En Mary Ann was trouwens ook van een goede komaf. Dus het waren geen arme mensen, als het ware.
Dit vind ik dus echt waanzin. En dit is waarom dat ik spreek van een secte. Ik weet dat ik dat misschien niet mag doen. Maar dat zijn echt mensen die een goed leven leiden, die zot worden gemaakt in hun kop om bij hun hebben en houden te vertrekken van de ene kant van de Verenigde Staten
naar
de andere kant. Met kinderen zo'n reis doen. Ik bedoel...
Ja, maar kijk, op een gegeven moment is er wel een crisis binnen de familie. Hè, want ze waren eerst een boerderij gestart. Dat hebben ze 2 jaar gedaan. En daarna is Royce een handel in droogwaren begonnen. En die liep fantastisch. Maar er was op dat moment in 1842 ook een bankencrisis. En Royce is alles eigenlijk kwijtgeraakt daarmee. En dan zijn ze naar Fulton verhuisd en daar opnieuw een boerderij gestart. Maar ik vermoed dat het daar... Dat ze er niet meer zo goed bij zaten op dat moment.
Nee, dat ze eigenlijk op zoek zijn naar iets beters.
Dus die hebben zich ingeschreven. We zijn ondertussen eind 1850. Mm-hmm. Ze hebben zich maanden voorbereid. Ze hebben gecorrespondeerd met de andere expeditieleden. Royce verkoopt zijn boerderij, zijn bezittingen voor $1500. En dat is allemaal geregeld. En op 6 mei 1850...
Ja,
maar dan heb ik me net vergist van jaartal. Maar bon, we zijn nu 6 mei 1850, in ieder geval. En de Oatmans gaan op pad. Ze nemen allereerst de ferry over de Mississippi, waar dat ze dan nog 2 families oppikken. En eind juni komen ze dan aan in Independence, goede naam voor een stad, Missouri, waar ze zich verder zouden voorbereiden op die expeditie.
Ja, want daar... Oh, sorry.
Nee, doe maar.
Daar komen ze erachter dat ze... Er zijn meerdere families die bijeen zijn gekomen. En ze komen erachter dat ze niet genoeg hebben. Niet genoeg eten, niet genoeg proviant. En ze zitten daar in Independence en ze gaan van daaruit vertrekken. Dus de kleine middenstand in Independence heeft zoiets van... Geen probleem, je kunt bij ons ook dingen aankopen. En al die families worden zwaar in het zak gezet. Mm. Dus die moeten keiveel extra betalen voor voorraden in te slaan. Maar ja, ze hebben geen keuze. Ze moeten het daar kopen, want dat is hun vertrekpunt.
Ja, en om het even volgens de staten te doen die nu bestaan, als het ware. Het huidige Amerika, hoe dat het nu bestaat. Dus ze willen richting California trekken. Ze vertrekken vanuit de staat Missouri. Dan zouden ze door Kansas gaan helemaal. En dan nog door Arizona, om dan tussen de grens met Arizona en Californië aan te komen. Nu, 2 weken later dan dat de Oatmans arriveren in Independence, arriveren ook de Brewsters. Maar die moeten 2 keer om een keer maken, omdat ze 1 keer een van hun wagens waren vergeten en de andere keer hun kat. Ik snap dat.
Ik snap niet hoe je een wagen kunt vergeten.
Nee.
Een kat lijkt mij iets... Je denkt dat je die hebt ingepakt en toch niet. En die beweegt en je kent katten. Die...
Ze zijn snel weg.
Maar hoe je een wagen vergeet, dat vind ik bijzonder.
Ja, maar kijk, het is gebeurd. Dus iedereen mega gefrustreerd. Want iedereen is daar al 2 weken aan het wachten om te kunnen vertrekken. En ook, we zijn nu laat in het seizoen, als het ware, om van die trektochten te maken. Om zo'n reis door het hele land aan te vangen. De meeste groepen die zoiets begonnen, die vertrokken in mei of in juni, om er eigenlijk zeker van te zijn dat er voldoende gras was, zodat hun vee genoeg eten had. Want die karren werden voortgetrokken door ossen en paarden en weet ik veel wat allemaal. En ook natuurlijk om slecht weer in de herfst te vermijden.
Ja,
maar bon, daar was het dus al te laat voor. Uiteindelijk hebben ze een zekere Jackson Goodall gekozen, die de leider werd, als het ware, van de karavaan. En in totaal bestond de groep tussen 85 en 90 mensen, waarbij ook heel veel gezinnen waren. Maar ook vrijgezellen uiteraard, die hun geluk ergens anders wilden gaan beproeven. Nu, die eerste weken liepen vrij vlot. Ze schatten inderdaad van, kijk, die tocht gaat een 4-tal maanden duren. Vrouwen deden de was in de plas, mannen gingen op jacht, kinderen speelden spelletjes. Dus de vibe zat goed.
Het is wel zo idyllisch als je er zo over nadenkt. Zo, oh, we gaan met een grote groep, allemaal
op
met
avontuur.
Ja, allemaal met uw eigen caravanneke. Allee, ik noem het nu een caravanneke, maar... met hun eigen kerken. Al die kinderen gaan met elkaar bevriend zijn. En het is mooi weer, want het is augustus. Maar het wordt al snel oktober, november.
Ja, en ook na een goede 160 kilometer beginnen toch zo de eerste ruzietjes de kop op te steken. Hè?
Ja.
Want Brewster kreeg op dat moment ook opeens een nieuw visioen.
Ik moet zeggen... ik ga het zeggen zoals het is. Het is een opportunist. Want zijn visioen is...
Zeker.
Zeer interessant. Hè? Dus we weten dat ze op weg zijn richting Californië. Daar is het beloofde land. Maar na 160 kilometer, iedereen is moe, ze beginnen ruzie te maken, krijgt hij ineens een nieuw visioen en zegt hij... Jongens, ik heb mij vergist. Wij moeten niet naar Californië.
Stel je voor.
Wij moeten niet naar Californië. Maar geen nood, we moeten ook niet naar Alaska. We moeten niet naar de andere kant. We moeten gewoon naar Socorro in New Mexico. Hè? Dat is iets van een 750 kilometer dichterbij dan Californië. Ik heb net uit mijn hoofd omgerekend. Is dit juist?
Gaat dat kloppen? Nee.
Nee, dit gaat niet kloppen. 600 mijl is volgens mij 750 kilometer.
Ik heb het niet opgeschreven.
Ah ja, oké. Okay.
Voilà.
Maar in ieder geval... Een groot stuk van hun tocht wordt ineens ingekort met zijn nieuw visioen.
Ja, dus hij stelt voor van kom, we gaan daar naartoe. Maar sommigen in die groep die weigeren, waaronder ook Royce. Maar uiteindelijk beslissen van kijk, we gaan toch bij elkaar blijven. Zo kunnen we ons beschermen tegen de inheemse bevolking, want die wonen daar natuurlijk ook. En ja, Royce die wil wel gewoon... naar het westen nog uiteindelijk. Hè. Hij wou naar die oorspronkelijke locatie trekken. En uiteindelijk wordt wel beslist dat ze een splitsing maken.
Ja.
Dus Royce gaat westwaarts met 50 anderen richting Arizona en Californië. En Brewster trok naar het zuiden richting Santa Fe. Brewster laten we nu voor wat het is.
Ja,
of wil je nog iets zeggen over
hem? Ik heb daar eigenlijk niks meer over te zeggen. Okay. Dat buiten van een opportunist.
Dus wij volgen Royce en zijn karavaan.
Ik wil wel zeggen dat ik waarschijnlijk in 1850... Brewster met de korte roezen had gevolgd.
Oh, zeker.
Ik had zo gedacht...
Laat maar.
Minder ver? Ja, dat doe ik. Ja. Dat is het mijn beloofde land.
Nu, Royce besloot om over een pad te trekken dat door de bergen ging, rug terrein. En dat zorgde ervoor dat ze maar heel traag vooruitgang boekten. En ondertussen waren we ook al november.
Mm-hmm.
Dus dat is fucking koud daar op dat moment. Nu, uiteindelijk na veel vijven en zessen arriveert de groep van Royce in februari...
Mm-hmm.
In Maricopa Wells. En de groep wil daar eigenlijk een week even bekomen voordat ze van daaruit verder zouden trekken. Maar Royce heeft zoiets van... Nee, allee, we zijn nu toch al bezig.
We zijn goed op weg.
Laten we dit nu gewoon afmaken. We moeten nog maar 321 kilometer afleggen.
Ik wil ook even zeggen dat... Royce nooit zo specifiek had geweten dat dat 321 kilometer
was. Maar de groep weet het niet zo, want net voordat Royce eigenlijk vertrekt, worden ze ervan gewaarschuwd dat er een inheemse bevolking aanwezig is, de Apaches, als ik het goed zeg, die van die karavaantochten aangevallen hebben en beroofd hebben. Dus ze zijn zo wat op hun hoede en ze hebben zoiets van oké, maar laten we even wachten totdat de situatie een beetje gekalmeerd is. Want het voelt daar echt als een warzone aan op dat moment.
En ook vooral, samen zijt je sterk. Hè. Als je met een grote groep zijt en je botst op zo'n groep Apache, dan kun je misschien in groep wel nog beschermen.
Ja. Maar Royce heeft dus van, kijk maar, hier waar we nu zitten in Maricopa Wells is ook niet voldoende eten. Dus of we gaan sterven van de honger, of we lopen misschien het risico dat we overvallen worden. Dus hij neemt dat risico van toch te vertrekken. Ja. En hij laat de groep achter. Dus het is alleen hij en zijn gezin die nu op pad gaan.
Ik wil daar gewoon nog aan toevoegen. Ze komen iemand tegen die eigenlijk de doorslag geeft voor Royce. Er is een entomoloog, John LeConte, en die komt uit Californië. Dat beloofde land naar waar ze op weg zijn. Mm-hmm. Die komt van die nederzetting, dus in de andere richting. En die zegt, maar moet je geen zorgen maken. Ik ben iemand tegengekomen. Dus echt, de route is op dit moment veilig. Ga maar, vertrek maar. Dus na de aanmoediging van John LeConte zegt Royce tegen zijn gezin, Wellie weg. Wellie, gaan door. We doen het gewoon onder ons genegende. En dat brengt ons eigenlijk
Bij het begin van het verhaal.
Hè? Want al snel is het gezin onderweg. En beseffen ze inderdaad door met zo'n klein groepje te trekken, met heel weinig proviant, vee dat uitgeput is, dat het nog trager gaat dan voorheen. Hè. Achteraf zijn er getuigen over dat heel vermoeiend is. Het weer is koud. Ze komen sneeuw tegen voor de eerste keer. Dus dat gezin is uitgeput en belanden zo in het midden van de nacht. Ze belanden 's avonds. Ze moeten eigenlijk die Gila-rivier over. En halverwege die rivier komen ze aan die zandbank en beseffen ze, we halen tegen de avond de overkant niet. We gaan op deze zandbank voor deze nacht moeten overnachten.
Ja, en Royce ziet het ook echt niet meer zitten. Hè. Hij huilt blijkbaar ook heel veel, blijkt uit getuigenverklaringen. Hij is zo wanhopig dat hij eigenlijk ook nog een brief wil versturen waarin hij smeekt om een reddingsactie, maar de hulp blijft uit. En ze zijn op hun vierde dag zelf dat ze op pad zijn onderweg. En een groep inheemse mannen benadert hen. En zij vragen om tabak en eten. En Olive, de dochter, de 14-jarige dochter, die telt op dat moment 19 mannen, vreemde mannen. En Royce heeft zoiets van, kijk, maakt u geen zorgen, ze gaan u niks doen, komt goed.
We gaan gewoon die tabak delen en we zien wel. Ja. En dus ze gaan in conversatie, ze spreken niet dezelfde taal, maar het is duidelijk wat dat ze willen. Royce deelt met hen een beetje tabak, hij steekt een pijp aan, ze roken die samen op. En
ja, kijk, ze beweerden dat ze in vrede waren gekomen. Hè. Het waren de Yavapai, Native Americans. En die vragen dan ook naast tabak om eten. Maar Royce heeft zoiets van, kijk, mannen, wij hebben zelf niks op dit moment. Mijn familie gaat verhongeren als ik jullie nog mijn laatste restjes geef. Maar toch blijven die mannen aandringen om eten. Maar oké, Royce zwicht en zegt van, kijk, hier is brood. Maar die mannen willen meer en meer en meer. En Royce weiger telkens, waarop dat ze op een gegeven moment opzij stappen. Die mannen gaan overleggen, ze spreken in hun eigen taal. Ze kunnen niet zo goed. Allee, Royce en zijn familie weten helemaal niet wat
ze weten eigenlijk
niet
wat er aan het gebeuren is.
En Royce heeft wel zoiets van, oké, maar toon gewoon geen angst. En als je geen angst toont, dan gaat het wel goed komen. Wees gewoon vriendelijk, alles komt goed. Ze gaan ons niet aanvallen. Mary Ann, ondertussen zijn die mannen ook die wagens aan het doorzoeken en zo. Mary Ann klimt in de wagen, neemt de 3-jarige Roland bij zich. Lucy en Olive staan aan de kant met de andere 3 jonge kinderen van het gezin. En Mary Ann zat dan ook nog op een nabije rots en hield eigenlijk zo het vee wat in de gaten. Hè? Want ze hadden zoiets van, oké, maar laten we gewoon proberen verder te gaan op dit moment.
Ja.
Maar voordat ze het goed dan wel beseffen, sloegen de Yavapai de meeste familieleden dood.
Ja,
Royce Oatman.
Ik denk dat die beginnen die wagens te doorzoeken. Die zien dat daar toch nog proviant in zit. En die worden kwaad en die hebben zoiets van, wij moeten dit meenemen. En dus in enkele minuten wordt het eigenlijk één groot slachtveld. De Yavapai beslissen echt om de familie aan te vallen, om de familie te vermoorden, zodat ze hun spullen kunnen stelen en mee kunnen nemen. Ze hebben knuppels en messen mee. Als eerste wordt Royce vermoord, dan wordt Lorenzo op zijn achterhoofd geslagen. Die valt naar beneden, die ligt neer in de modder. Ze duwen Olive opzij om bij die moeder, de baby en Charity Ann te geraken. De kleine Royce Jr. wordt ook neergeslagen. En in heel die chaos blijven er twee mensen ongedeerd. En dat zijn Mary Ann en Olive.
Ja, zij kijken eigenlijk nadat hun andere familieleden allemaal neergemaaid zijn. Zij kijken het volgende uur toe hoe dat hun aanvallers, als het ware, die wagens helemaal leeg plunderen. De lichamen ook gaan plunderen. En op een gegeven moment, als ze bij Lorenzo zijn, beweegt hij nog. Mm-hmm. Dus ze hebben zoiets van, oké, hij leeft nog. Dus ze vinden er niet beter op dan hem eigenlijk aan zijn voeten naar de rand van de heuvel waar dat ze zich op dat moment bevinden te slepen en hem daar dan van af te gooien. En vervolgens worden Olive en Marianne ontvoerd door de Yavapai. En op blote voeten beginnen ze aan een tocht van maar liefst 95 kilometer waar ze 4 dagen over gedaan hebben. Uiteindelijk, op die 4e dag, komen ze aan bij het gebied waar de Yavapai wonen. Dat is ook in Arizona. En Olive had zoiets van, kijk, met alles wat wij hebben meegemaakt, voelde dit op dat moment als thuis aan. Wij waren zo blij dat we eindelijk ergens waren waar dat we niet meer op onze blote, bebloede voeten moesten doorgaan.
Klauteren,
als het ware. Ja. En op het moment dat zij aankomen, worden eigenlijk alle 300 inwoners van dat dorp erbij gehaald, als het ware. En zij moesten Olive en Mary Ann zo wat inspecteren. Ze werden ook uitgelachen, ze werden bejegend, als het ware. Ze werden uitgescholden. Want ze werden wel beschouwd op dat moment als slaven. Mm-hmm. Ook al wisten Mary Ann en Olive nog niet zo goed wat dat er ging gebeuren. Of ging zijn doden of wat dan ook. Maar later blijkt dat de twee gebruikt zouden worden als slaven.
Ik vind het heel bijzonder dat, ik begrijp dat die Yavapai, dat is de wereld waar die mensen dan in leven. Mensen overvallen elkaar. We kijken naar 100.000 westernfilms die over dit gaan. Hè. Maar ik vind het bijzonder dat ze deze twee meisjes redden. Mm-hmm. Want ze hadden die even goed kunnen afmaken. Het was duidelijk dat ze een buit wouden. Ze wouden eten, ze wouden tabak, ze wouden de proviant van de familie.
De dieren.
Ja, waarom dat ze die twee meisjes, dat twee extra monden zijn om te voeden, waarom dat ze die hebben bewaard? Dat vind ik fascinerend.
Ja, inderdaad. Dat is een terechte vraag. Zullen we het even hebben over hun leven daar, als het ware?
Ik heb gewoon kort over de Yavapai iets.
Ja, doe maar.
Dus Yavapai behoort tot een groep in die de algemene grote groep heet de Tolkepayas. En de Yavapai, de naam Yavapai komt overeen met het geografische gebied, wat hen onderscheidt van die andere Tolkepayas. Ze zitten in het westen van Arizona, tussen de Gila rivier in het noorden en in het oosten de Colorado Rivers. Dus het is best een groot gebied. Ze stelen de ossen en misschien paarden van voorbijgangers, maar ze hebben zelf niet de gewoonte om met paarden te rijden, dus dat is echt om op te eten voor hen. Ze hebben in het verleden en in de toekomst dus meerdere overvallen plegen. Maar waarom dat ze juist de meisjes hebben bewaard, dat kunnen ze daar zijn ze niet zeker van. Dat kan wraak zijn, hopen op losgeld, hopen op in de toekomst beter te kunnen onderhandelen in diplomatische gesprekken.
Wat ik nog heb gevonden is waarom dat ze nu net hen hebben aangevallen. Voor, ja. Op dit moment, als het ware, is dat er op dat moment heel veel mensen stierven door cholera. En omdat er ook heel weinig eten was op dat moment.
Ja.
Dus dat was voor hen waarschijnlijk een factor om te zeggen van, we moeten iets ondernemen.
Ja. Ja, ik bedoel, dat is het. Sign of the times. Ik bedoel, er was heel veel hongersnood. Maar soms als een oogst mislukte, hadden die maanden geen eten. Ja, als er dan een voorbijrijdende karavaan is, ja, dan spring je daarop. Dan pikt je dat.
Even kijken.
Het leven daar.
Sorry. Nee, dat is niet erg. Dus de meisjes zelf leerden al vrij snel de taal die ze spraken, waardoor dat ze ook heel snel begrepen ja, wat dat ze moesten doen, als het ware. Hè. Wat dat hun
taken waren.
Nu, Marianne, dat was een kind dat heel snel ziek werd. Ook al voordat ze ontvoerd waren, hè, toen ze nog in Illinois woonden, was dat blijkbaar ook vaak het geval dat Marianne ziek werd. En dat was nu ook het geval. Maar toch werd ze geacht te werken. Zo moesten ze water naar de mannen dragen of moesten ze ja, eten gaan verzamelen met de vrouwen. Ze hadden wel zo nog iets van, kijk, we gaan nog proberen te ontsnappen. Ze wilden zo'n plan maken, maar eigenlijk waren ze te bang. Maar ja, we wilden, Marianne was 11, denk ik, en Olive was 14. Ja,
en waarheen?
Ja, ook al, inderdaad. En ook, ze konden geen voedsel meepakken. Dus ze zouden zo either way sterven.
Ja, het was eigenlijk beter blijven dan ja, dus sterven hadden ze van de honger.
Oké, laten we dit gewoon proberen uit te zitten. Ja, uiteraard, er was weinig eten, dus die meisjes hadden ook heel veel honger. Ze waren bang. Dus, verschrikkelijke situatie voor die twee kinderen. Nu, laten we even teruggaan naar de aanval.
Mm-hmm. Waar we dachten dat iedereen om het leven is gekomen. Ja. Hè? Dat is ook wat Olive en Marianne denken. Hè? Zij zijn meegenomen. En zij denken, wij zijn de enige twee overlevers van de familie.
Ja. Maar na die aanval wordt Lorenzo, die van de heuvel geduwd was, plots wakker. Die ziet onmiddellijk dat zijn ouders en broers en zussen dood zijn. Maar hij ziet ook onmiddellijk dat er geen teken is van Marianne of Olive. Dus hij heeft zoiets van, oké, er is nog ergens een kans dat die twee in leven zijn. Maar ja, Lorenzo, Ocharme, ook 15 maar, zware gewond op dat moment, begint aan zijn tocht om hulp te vinden. Na veel vijven en zessen opnieuw, dagenlang, uiteindelijk bereikt hij een nederzetting waar hij wordt behandeld aan zijn verwondingen. Lorenzo sluit zich dan weer aan bij een immigrantentrein, zoals dat wordt genoemd. En uiteindelijk 3 dagen later, nadat hij zich daarbij heeft aangesloten, komt hij weer op die plek aan waar dat zijn familie vermoord is. Hij wilde daar ook graag terug naartoe, mm-hmm, om zijn familie te vinden, om hen te kunnen begraven, wat ook al niet evident was, want die zijn uiteindelijk niet in de grond begraven, maar ze hebben stenen op hen moeten leggen, ja, omdat het gewoon niet ging om in die grond...
Rotsachtig gebied, ja, gewoon, hè?
Inderdaad. Ja. Even kijken, dus die jongen is 15, is zwaar... zijn schedel was er voor de helft af. En toch slaagt hij erin om...
Dat is een survivor story.
Dat is een survivor story. Maar ook om dan weer terug te gaan, zo snel al. Ik zou echt nog gechilled hebben in dat ziekenhuis.
Jij zou zo... Nee, ik heb echt nog hoofdpijn.
Het gaat nog niet.
Het gaat niet. Ik snap wel dat je die oerkracht hebt van alles is je ontnomen. En ik denk dat je ook nog wel eens terug wilt. Inderdaad, want dit is waar we naartoe gaan. Lorenzo heeft het idee dat zijn zussen nog leven. Om daar misschien een clue te vinden of een aanwijzing te vinden. Misschien dat de mensen met wie dat hij met die migrantentrein... dat daar misschien mensen weten over welke inheemse bevolking het gaat. Dat hij een clue heeft van wat er met zijn zussen zou gebeurd kunnen zijn.
Dus Lorenzo eigenlijk is vast besloten om zijn zusjes terug te vinden. Nu, ondertussen, we zijn weer een paar maanden verder, spreken die meisjes echt supervloeiend die taal van de Yavapai. Ze konden met meer nuance communiceren. En dat merkte de Yavapai ook op. En die werden wat milder naar de twee meisjes toe. Ze waren ook voornamelijk heel erg nieuwsgierig naar Marianne en Olive. Want die twee meisjes hadden natuurlijk ook hun eigen religie. De Yavapai hadden hun eigen religie. De meisjes waren mormoons. En dat vonden ze ook heel fascinerend. En dus ze hadden daar ook wel gesprekken over. En ze waren eigenlijk ook heel erg verbaasd over hoe ver dat die meisjes gereisd hadden. Mm-hmm, dus mm-hmm, Dat waren ze wel van onder de indruk. Dat
was toch een kleine kruisbestuiving.
Ja,
daar.
Inderdaad. En ze raken ingeburgerd, als het ware, in een soort van routine. Ze gehoorzaamden de vrouwen en kinderen overdag. En dan ze glipten ze af en toe een keer weg om te gaan bidden. En s'avonds moesten ze natuurlijk naar de mannen luisteren, ja, die hun verhalen moesten vertellen bij het kampvuur.
Maar ik zou nu heel veel centjes geven voor een plekje aan dat kampvuur.
Ja, ik ben ook wel benieuwd.
Ik zou gewoon even luisteren naar die verhalen. Lijkt me heel fascinerend.
Ja, absoluut. Maar niet iedere avond.
Nee, gewoon eenmalig. Eenmalig ticketje, alsjeblieft, voor jullie kampvuur.
Nu, in de herfst van 1851 komt er een andere groep aan bij de Yavapai. En dat zijn de Mojave.
De Mojaves.
De Mojaves. Ja. Ja,
heel leuk vind ik dit. Dit is een jaarlijkse traditie. Dus die verschillende groepen die leven, ik zou zeggen, niet vreedzaam naast elkaar. Die leven naast elkaar, die hebben weet van elkaar. Die maken zeker en vast boel. Maar die wisselen ook, die hebben elk hun talenten en kenmerken. Zoals ik heb daarnet verteld, van de Yavapai weten we dat ze geen paarden gebruikten, dat ze de koeien opaten, dat ze daar niet echt mee bezig waren. En dat de Mojaves, die deden iets totaal anders. En dus de Mojaves kwamen eigenlijk met verschillende groenten en die wouden daar ruilen tegen de pelzen van de geslachte dieren. Dus het was een soort van jaarmarktje. Dus elk jaar was er zo'n jaarlijks momentje van een ruil. Van wat heb de gelle, wat hebben wij? Zullen we even een wisselingsje doen? Enfin, dat was nog niet met bitcoins. Dat was gewoon een klein wisselwerkingetje. En dus die Mojaves die staan daar in de herfst van 1851 en die komen bij de Yavapai die ze kennen, hè, want ze gaan daar elk jaar. En die merken twee figuren op dat ze precies vorig jaar niet hadden gezien. En die zijn zo, wie zijn die witte meisjes?
Ja, ze zijn heel erg geïntrigeerd, zodanig zelfs, dat ze ook hen bij de ruil willen betrekken. Maar de Yavapai hebben zoiets van, dit zijn onze meisjes.
Wij hebben deze speciale vrouwtjes gevonden, wij gaan ze houden.
Ja, maar de dochter van de chief van de Mojaves, Topeka, die was echt wel van, nee, maar dit gaat gebeuren. Deze ruil gaat absoluut gebeuren.
Het was een vrouw met een wil en ze moest en zou die twee meisjes meenemen.
En uiteindelijk worden de meisjes geruild voor twee paarden, een paar groenten, dekens en kralen, als ik het goed heb.
Ja, juwelen, denk ik.
Ja, ja, inderdaad. Nu, dus de meisjes hebben ondertussen een jaar bij de Yavapai gezeten, verhuizen naar waar de Mojaves wonen en ook die tocht
duurt lang.
Zeker 11 dagen zijn zij onderweg geweest. En wanneer ze aankomen in het dorp van de Mojaves, komen ze terecht bij de chief van de Mojaves. En zijn, ik ben alleen zijn niet-Mojave-naam tegengekomen, is Espanole. Mm-hmm. En wat blijkt, deze groep was rijker wel dan de Yavapai. Dus dat hadden de meisjes onmiddellijk door, van hier is meer eten, er is meer welvaart. En zowel Espanole, zijn vrouw Espaneo, en dus dochter Topeka zijn meteen zoiets van, oké, girls, we got this, wij gaan voor jullie zorgen.
Jullie in onze familie. Fun fact, het Mojave-dorp waar ze aankomen bevindt zich in het huidige Californië. Dus zonder dat Olive en Mary Ann het weten, zijn ze in hun beloofde land aangekomen.
Absoluut. Nu, opnieuw worden al die dorpsgenoten, zoals bij de Yavapai, uitgenodigd om de meisjes te verwelkomen. Maar waar dat bij de Yavapai nog eerder al was om de meisjes uit te lachen en uit te joelen, worden ze hier echt wel onthaald als gasten. Ze worden echt met respect behandeld bij die verwelkoming. Er wordt gezongen, gedanst. En Española zegt ook echt van, iedereen gaat hier samenwerken om hen twee op te voeden.
Ja. Het ding is, het is natuurlijk ook anders, hè. Want de Yavapai, ja, voor hen, dat is zeer onmenselijk wat ik nu ga zeggen, maar die twee waren gewoon prooi, hè. Waren onderdeel van, we hebben een karavaan overvallen en die twee, we zijn prooi. Terwijl bij de Mojave, die zijn duur geruild, zeg maar. Twee paarden, dus van grote waarde. Dus zij worden echt als een soort van curiositeit meegepakt en van zo, kijk eens wat we nu hebben kunnen ruilen. Alsof ze zouden terugkomen van, kijk hoe een mooi deken we hebben gevonden. Ja. Lijkt mij. Allee, ik denk dat het zo wat als, maar het is, ze zijn niet langer de slaven die dat ze waren bij de Yavapai.
Nee. Hoe dat het ook zit bij de Mojave is, kijk, van die namen wel al eens gevangenen, maar die werden al als arbeiders ingezet of als een symbool van overwinning werden die beschouwd. Maar ze gebruikten niet de termen slaaf of gevangene, maar wel vreemdeling of vijand. Maar nooit in het teken van, jij bent nu van ons.
Ja, bezit.
Bezit, ja. Inderdaad. En Espagnoli heeft later verklaard dat hij had gehoopt dat de meisjes ervoor zouden zorgen, wat dat jij daar straks al aangaf, dat ze bij hun diplomatieke gesprekken, ja, want we weten allemaal hoe het is afgelopen met de inheemse bevolking mm-hmm. in de Verenigde Staten, dat ze daarmee een betere onderhandelingspositie zouden verkrijgen.
Ja, ik bedoel, de kolonisten, ze waren daar om daar te blijven. Hè? Dus dit versterkte hen natuurlijk in hun onderhandelingen met de witte nieuwe Amerikanen.
Ja, nu, Espaneo die heeft ook geregeld dat Olive en Marianne een stuk land kregen mm-hmm. om daar ja, hun eigen groenten te kweken en wat dan ook. En er wordt van uitgegaan dat Olive en Marianne uiteindelijk helemaal een integraal deel uitmaakten ja. van die stam, omdat ze een Mojave-bijnaam kregen. Ja. En dat wordt alleen maar gegeven aan degenen die volledig zijn opgenomen in die stam. En Olive was vooral bekend als Ali of Aleutman. Een soort van verbastering van haar eigen naam. En ze werd ook Olivino genoemd en Ouch. Maar het is ook het had ook een schunnige bijnaam. Mm-hmm. Laat ik daar even wat context aan geven.
Hier heb ik iets te hard meegelachen.
Ja, het zou wel zijn. Dus de Mojaves loved it, schunnige bijnamen. En ja, die verwezen vaak naar geslachtsorganen. Zo was er Cock with a Blue Head, Good Fucker. Mm-hmm. En er was ook een vrouw die de bijnaam kreeg Houtskool Testicle, omdat ze blijkbaar zoveel van seks hield dat ze de testikels van mannen verbrandde. Nu, Olive krijgt ook zo'n schunnige bijnaam, Spanza. En het betekende verrotte vagina.
Hmm.
Of pijnlijke vagina.
Ja.
Dus er zijn verschillende theorieën over waarom dat dit haar naam was. Zo vermoeden ze dat ze misschien ongesteld was toen ze aankwam. Dat ze vodden aan had, die vol bloedingen uiteraard. Of het kan zijn dat ze als onhygiënisch werd beschouwd in vergelijking met de Mojaves. Omdat de Mojaves gingen zich elke dag wassen in de Colorado-rivier. Maar ja, De witte Amerikaan, om het zo te zeggen, die vonden een plens met toiletwater al meer dan voldoende om zich te wassen. Dus daar kan het
vittige
ook mee
ventjes
te maken hebben. Maar het kan ook zijn dat ze seksueel actief was binnen die stam. En daar bestaan dan ook verschillende theorieën over. Nu, het kan zijn dat ze zodanig veel seks had dat haar vagina pijn deed. Ja, dat is een van de theorieën. Of dat ze natuurlijk ook quote-unquote, een verrotte vagina had.
Ja, ze zijn er inderdaad niet zeker van. Maar het zou wel kunnen, want er is geen echt bewijs dat je als vrouw getrouwd zou zijn binnen de Mojave. Ze had de leeftijd ervoor. Hè. Het trouwen of het samengaan bij de Mojaves begon in de vroege puberteit. Olive was 14, dan waarschijnlijk tussen de 15 en 16 jaar als ze daar aankwam. En Mojaves zijn seriële monogamisten zonder huwelijksceremonie. Dat is een mond vol. Heel interessant vind ik dit.
Mm-hmm, absoluut.
Trouwen is gelijk aan samenwonen. Verhuizen is gelijk aan scheiden.
Moeilijker moet dat niet zijn.
Heel simpel. Mensen ontmoeten elkaar op een feestje. Als je elkaar leuk vindt, ging de jongen bijvoorbeeld mee met het meisje naar huis. Daar praten ze een paar nachten, hebben ze seks. 'S Ochtends werden ze dan als getrouwd beschouwd. Behalve als de ouders van het meisje er niet mee akkoord waren. Dus imagine, Sabine die mag, heeft daar zegje over met wie ik thuis kom in mijn Mojave-huis. En wat zij dan zou doen, of wat mijn ouders dan zouden doen, zij zouden mijn huidige echtgenoot het zo ongemakkelijk maken, die zo hard pesten, zodat hij wegloopt. Wat een verhuis betekent,
ja.
Wat dus een scheiding betekent.
Kijk, het is ook een manier.
Ook een manier. Wat is nog een teken dat we weten dat Olive en Marianne echt zijn opgenomen in de groep van de Mojave-stam? Dat is een tatoeage. En dit is eigenlijk hoe dat verhaal, hoe dat de mensen die het verhaal kennen, van waar dat je het echt kent, is er is een foto van Olive waar dat je haar ziet met haar Mojave-tatoeage. De Mojave tatoeëert de onderkant van de kaaklijn, onderlip en hals. En Olive krijgt zo'n tattoo. Wat staat er... Wacht, hè. Zal ik eerst zeggen wat erop staat?
Ja,
of
doe maar, doe maar. Doe maar. Nee. Ik wou zeggen hoe dat ze het moment dat ze beslissen van...
Ja, doe maar.
Dus het was die meisjes inderdaad al opgevallen dat veel van die Mojave-vrouwen zo'n tatoeage hadden. En die tatoeages die dienden eigenlijk als een soort poort naar het hiernamaals. Ze geloofden dat eigenlijk iedereen die geen gezichtstatoeage had in een rattenhol in de woestijn zou belanden in plaats van in het land van de doden. Nu, Marianne en Olive zijn aan het boeren, als het ware, op hun stunk land. En toen eigenlijk een dokter van de Mojave en Espanoli, de grote chief, aankwamen. En zij zeiden van, kijk, jullie moeten nu meekomen om getatoeëerd te worden. En er werd hen gezegd van, kijk, jullie behoren nu bij die stam en jullie hebben nu een tatoeage nodig. En ze hebben dat ondergaan, zonder spartelingen of wat dan ook. Ze zeggen ook van, ja, alles is zo strak gezet dat ze... Niet als je iets niet wilt, of dan zou je
u terugtrekken.
Terugtrekken of wat dan ook. Maar het was correct allemaal uitgevoerd.
Ja, en ze zeggen ook dat de Mojave het zeker wel zullen hebben opgelegd van je gaat nu die tatoeage krijgen, maar moesten die meisjes geweigerd hebben, dat ze daar ook mee akkoord zouden zijn gegaan.
Ja.
Want het is voor hun eigen goed. Het ding is, het maakt voor de stam in het huidige leven niet uit of jij nu een tatoe hebt of niet. Het is voor je eigen belang. Als jij het hiernamaals wilt bestaan en worden opgenomen en uw ancestors wilt terugvinden, dan heb je die tatoeage nodig.
Ja, want er zijn blijkbaar ook heel wat Mojaves geweest die eigenlijk pas toen ze op oudere leeftijd waren zo'n tatoeage hebben gezet. Dus het is niet dat je vanaf het moment dat je een puber bent...
Er is geen tijd
dat je die tatoeage moet laten zetten. Dus ze hadden nee kunnen zeggen. Maar ze zijn ook natuurlijk heel jong. Ze moeten bevelen ergens ook opvolgen. Dus er kan heel veel voor gezegd worden, maar er wordt van uitgegaan dat het niet tegen hun wil
is
geweest.
Ik denk dat dit een zeer mooi voorbeeld is van Stockholm-syndroom bij deze twee meisjes in deze... met alles wat zij meemaken. Zij willen enerzijds daar zijn, maar ze kennen ook niks anders. En het is hun beste optie. Het is heel dubbel. Ik denk dat psychiaters en psychologen hier vandaag heel hard op zouden gaan, heel goed op zouden gaan. Maar... het feit dat de tatoeage zo mooi gezet is, en het is echt heel mooi, ik heb echt al zoveel naar die foto gekeken, wilt wel zeggen dat ze er op een of andere manier toch zouden moeten hebben mee ingestemd. Olive, haar tattoo. Zij heeft 5 dikke verticale balken die beginnen van aan haar kaaklijn tot aan haar onderlip en dan een paar horizontale kegels aan elke buitenkant van haar wangen. En dan heeft ze ook nog een verticale band op haar bovenarmen en dat is een typische vrouwentatoeage bij de Mojaves. Van Mary Ann weten we niet wat voor gezichtstatoeages ze zijn. Daar is niks van bewaard.
Ja, en wat daar ook mee belangrijk is natuurlijk, is dat Olive nu visueel ook tot de Mojaves behoorde. Mm-hmm. Er was geen twijfel meer mogelijk vanwege die gezichtstatoeage. En het is ook opmerkelijk, want als ze nu terug zou gaan naar haar eigen cultuur, als het ware, zou ze ook altijd bekeken worden als iemand van de Mojave.
Ik denk dat het heel veel is, maar ik denk dat voor haar op dat moment zij vrede heeft met dit is nu mijn leven.
Mm-hmm.
Mijn familie is uitgemoord. Ik ben meegenomen naar de Yavapai. Ik weet niet waar ik daar was. Ik weet al helemaal niet waar ik nu ben, geografisch. Ik kom niemand anders tegen. Dit is hier ga ik sterven. Dit is mijn leven.
Ja.
Denk ik. En of ze daar blij mee was, dat gaan we nooit echt weten. Maar ik denk dat ze wel vrede had met dit is nu wie ik ben.
De situatie, ja. Nu, het noodlot slaat toch opnieuw toe. Want rond 1855-56 sterft Mary Ann van de honger.
Ja, de oogst van 1855 was super slecht over verschillende staten, of huidige staten van Amerika. Binnen de stam ook was het heel moeilijk. Iedereen moest echt schrapen, eten werd verdeeld. Er zijn heel veel mensen in het dorp gestorven, dus het was zeker niet enkel Mary Ann. Maar ze is effectief overleden aan ondervoeding. Dus Olive is op dat moment in haar hoofd de enige overlever binnen haar familie. Heel mooi vind ik wel dat dat de Mojave echt hebben gerouwd om Mary Ann samen met Olive. Echt het als een deel van een ceremonieel einde hebben gemaakt. Dat ze Olive hebben getroost. Dat ze Marianne op de juiste manier volgens de Mojave-tradities hebben begraven. Dus ze werd wel echt beschouwd als een... Ja, als een lid van de gemeenschap. En er is met haar, over haar afscheid genomen zoals het hoorde.
Ja. Nu, voor Olive heeft het ook niet veel gescheeld. Hè? Maar nee. Het is dankzij Topeka, de dochter van de chief. Die heeft haar eigenlijk in leven gehouden door haar toch genoeg voeding te geven, als het ware. Nu, datzelfde jaar ontvangt het Amerikaanse leger plots een tip dat er nog een witte jonge dame zou leven bij de Mojave. Olive was op dat moment 19 jaar oud en zat toen al 5 jaar bij de Mojave en de Yavapai. Dus er was al 5 jaar verstreken sinds de dood van haar familie. En er komt op een gegeven moment een bode aan. Een soort van, een Native American die Francesco heette.
Waarschijnlijk niet Francesco heette, maar...
Nee, inderdaad.
Zo maar werd genoemd
Die
ons.
Komt aan in het dorp waar Olive woont met een boodschap van de Amerikaanse autoriteiten. En hij zegt van, ja, kijk, er gaan hier geruchten rond dat er hier een wit meisje zou wonen. En er wordt gevraagd of ze wil terugkomen en of dat er een reden is als ze dan niet zou willen doen. Nu, de Mojaves hebben zoiets in eerste instantie van Olive is van ons. Die verzetten zich tegen dat verzoek. Die willen niet dat Olive vertrekt. En ze zeiden eigenlijk ook op een gegeven moment van maar Olive is niet wit.
Nee.
Dus, nee.
Je mispakt u.
Dat hebben jullie fout
dat
gezien.
Dat zie je verkeerd.
Nu, er worden onderhandelingen opgezet tussen de Mojave van, wat gaan we doen? Gaan we ze meegeven? Gaan we ze niet meegeven? Zijn mensen die vrezen dat er represailles komen als ze Olive niet gaan meegeven? Maar andere mensen hebben zoiets van, we love her, she's one of us. Waarom zouden we haar weggeven?
Ik vraag me af of zij is betrokken geweest in die onderhandelingen.
Er is uiteindelijk... Francesco deed dan nog een poging om te weten te komen of Olive wou meekomen of niet. En... Olive is betrokken geraakt bij die onderhandelingen. Okay. En zij heeft gezegd van, kijk, ik ga wel mee. En ze hebben dan in ruil daarvoor gekregen dekens, een wit paard. En ook natuurlijk, er waren de regimenten bij van als ze Olive niet zouden meegeven, dat de Mojaves vernietigd zouden worden. Dus Olive, voor haar is het eigenlijk snel duidelijk van, kijk, ik denk dat het ook een soort van bescherming was naar de Mojave toe van, ik ga mee. Mm-hmm. Zodat jullie hier in vrede kunnen blijven leven.
Ik vraag mij af, want ik denk dat er... als ik mij in haar plaats zet, is er bij mij maar één argument dat ik denk dat ze, hoe dat ze haar zouden kunnen overtuigen, is door te zeggen, uw broer leeft nog. Dat vraag ik mij af, of ze dat wist.
Dat wist ze toen nog niet.
Nee. Maar dat vind ik absurd, want ik denk als je dat zegt, dan vertrekt je toch. Dat maakt toch niks nog iets uit.
Inderdaad.
Dan was het denk ik snel beklonken geweest.
Ja, maar je woont daar 5 jaar, hè. Je hebt heel je... belangrijkste levensjaren, als het ware, voor in je ontwikkeling, heb je daar doorgebracht. Maar ik denk...
Allee, jij zei het daar en ze zeggen dat de Sander nog leeft en je denkt dat hij dood is. En Sander luistert, hè. Wat kiest je dan?
Ja, dan kies ik Sander. Nee, maar ik wil maar zeggen dat ze daar zoveel heeft meegemaakt en dat er ook mensen zijn die ze graag ziet.
Absoluut. Hartverscheurend.
Ik ben persoonlijk van mening dat ze daar graag heeft gewoond. Na alle miserie uit. Ik bedoel, het zal geen makkelijk leven geweest zijn of zo. Hè, maar dat voor haar wel... Dat ze daar vrienden en familie had
heeft
gevonden.
Gemaakt. Ja,
maar
wel,
dat
ja.
voor haar waarschijnlijk het dreigement dat de boodschapper heeft geuit, voor haar zoiets was van, maar ik wil dat jullie...
Ik wil die verantwoordelijkheid niet
Ik wil
vragen.
Dat jullie niks overkomt. Dus ik ben mee. Maar bon, het kan natuurlijk ook helemaal anders. Hups, weer 20 dagen onderweg om dan aan te komen terug bij Fort Yuma. Waar dat ze werd opgewacht. Voordat ze daar naar binnen ging, heeft ze westerse kleding geleend. Want je moet je inbeelden, Olive was ook al die tijd gekleed volgens de traditie van de Mojave. Wat betekende een soort van rok, maar geen bovenkleding. Dus zij heeft al die tijd met een naakt bovenlichaam rondgelopen. Dat kon natuurlijk niet als ze terug de westerse beschaving quote-unquote in wou gaan. Ze wordt haar westerse kleding geleend. En... mensen onthalen haar met weer groot gejuich, als het ware. En wat blijkt? Wat komt ze daar te weten? Dat broer Lorenzo nog leeft.
Nu zie ik in mijn voorbereiding. En daar ontmoet ze Lorenzo, van wie ze niet wist dat hij nog leefde.
Kijk eens aan, kijk eens aan.
Was het vriendin?
Nu, er is een jeugdvriendin van Olive die ook mee een stuk van die karavaantocht heeft gedaan. Susan Thompson. En die heeft veel later verklaard dat Olive best wel veel verdriet had bij het feit dat ze weg is moeten gaan bij de Mojave. Volgens Susan, omdat ze daar getrouwd was met een Mojave-man en daar twee jongens, twee kindjes had gekregen.
Maar ja, ik denk met dat we weten dat die naam zo seksueel, een seksuele knipoog was, kun je inderdaad wel stellen, ze moet seksueel actief geweest zijn. En als we dan naar de huwelijksvoorwaarden kijken binnen de stam, ja, zij zal een gezin hebben gehad.
Ik denk het ook, ja. Maar Olive ontkent natuurlijk. Maar dat kan ook meerdere redenen hebben, want ze komt natuurlijk in een zeer specifieke westerse cultuur binnen, waar dat preutsheid hoog in het vaandel wordt gedragen. En als zij nog enige kans wil maken op een huwelijk of wat dan ook, of op een goed leven, ja, dan, en volgens haar geloof ook waarschijnlijk, ja, dan kan het niet dat zij natuurlijk al seksueel actief is geweest.
Nee. Nee, en ja, we zitten met die gezichtstatoeage. Ja. Er is geen ontkennen aan. Ze kan zich niet wegstoppen. Ze kan niet doen alsof dat zij niet dat meisje was dat bij de Mojaves heeft gewoond. Het is superduidelijk dat zij het is. En er is één iemand, als zij daar aankomt, of een beetje later, die zoiets heeft van, dit is wel iets interessants en ik wil wel veel geld verdienen op de kap van uw miserie. En zijn naam is Royal B. Stratton. Hij is een prediker en hij zegt, ik zal uw levensverhaal neerschrijven. Hij interviewt of hij spreekt met Olive, maar ook met Lorenzo. En dat resulteert in het boek met de titel Captivity of the Oatman Girls. Hoe moeten we dat verhaal interpreteren? Dus de inhoud ervan is niet, laten we zeggen, is zeer eenzijdig. Hè. De inheemse bevolking wordt als wild afgeschreven.
De stereotypen, als het ware.
Eigenlijk de stereotypen. En oké, we zitten daar inderdaad, niemand had die karavaan moeten overvallen. Die mensen hadden die moeten worden uitgemoord. Maar dat wordt een heel groot verhaal van de arme witte kolonisten die zijn uitgemoord. Er zit zeer veel drama in het boek. Zeer veel feiten die worden opgesmukt met dingen die Olive nooit zelf zou hebben gezegd. Maar het boek is natuurlijk wel een bestseller.
Ja, en Olive en Lorenzo.
Olive en Lorenzo.
Die toeren door heel het land om dat boek ook te promoten. En eigenlijk, ja, het publiek was zeer geïnteresseerd natuurlijk in de gezichtstatoeage, in haar verhalen. En Die dachten eigenlijk dat Olive was mishandeld, uitgehongerd, verkracht, gehersenspoeld en wat dan ook. Terwijl Olive eigenlijk zoiets had van, ja, maar dat is allemaal niet gebeurd, als het ware. En ze vermoeden eigenlijk dat Olive meegestapt is in dat verhaal van dat boek, omdat ze had niks.
Ja,
ze
had geen optie, hè?
Ze had geen cent. Dus ze vermoeden dat Olive, ja, gezegd van, kijk, ik zal hier aan meedoen. Ondanks dat ze wist dat er een deel van verzonnen was.
Ja, ja, ze heeft geen geld. Ze is een vrouw van op dat moment 19, 20 jaar oud. Ja, zij moet nog een huwelijkspartner vinden in de westerse wereld. Zij moet voor zichzelf kunnen zorgen. En het is eigenlijk een beetje om zichzelf van levensonderhoud te voorzien, denken ze dat ze is meegegaan in dat verhaal. En werd ze eigenlijk echt, ja, dan ook gewoon misbruikt als een attractie van een show in de westerse wereld.
Absoluut, inderdaad. Nu, in november 1865 komt ze dan John B. Fairchild tegen. Dat is een veehouder. En ook met hem trouwt ze. En ze hebben elkaar ontmoet op een lezing die ze gegeven heeft. Hè, dus over wat dat ze allemaal heeft meegemaakt. En mensen gaan ervan uit dat het echt wel een liefdevolle relatie was. Dat het een oprechte relatie was. Nu,
ja,
nee, zeg maar.
Ja, ik heb zo één feitje dat waarvoor dat het voor mij duidelijk is dat die een John misschien de eerste persoon is die echt inziet met hoe het met haar gaat. Want net voor het huwelijk heeft hij superveel exemplaren van het boek gekocht om te verbranden. Om te vermijden dat het zich verder verspreidt. En ik denk dat dat toont toch wel dat iemand niet geïnteresseerd is in uw verhaal, in dat geld, in de curiositeit dat er met uw leven gepaard gaat, ja, maar dat hij wel zoiets heeft van, ik hoop dat het met u beter gaat gaan.
Ja, ja, ja. Hij wou echt graag dat ze haar privacy terugkreeg ook, want er bestonden ook van die foto's van haar natuurlijk, met haar tatoeages, die ook verkocht werden. En ook die heeft hij opgekocht om dan te verbranden. Ja.
Like John.
Ja, echt waar. Uiteindelijk verhuizen ze naar Sherman, Texas. En John wordt daar een zakenman. Hij begint daar de Citibank of Sherman. En ze gaan in een groot Victoriaans herenhuis wonen. Maar Olive die begint wel een sluier te dragen. Omdat hij het waarschijnlijk spuugzat was om continu aangestaard te worden vanwege haar tatoeage. En ze gaat werken... Allee, ze is graag betrokken bij liefdadigheidswerk, laat ik het zo zeggen. En ze was vooral geïnteresseerd in het helpen van een lokaal weeshuis. Ze hebben nooit zelf kinderen gekregen, maar ze hebben uiteindelijk wel een klein meisje geadopteerd. En hebben haar Mary Elizabeth, naar hun moeders genoemd. En gaven haar de bijnaam Mammy. Dus voor Olive... toch een soort van eindgoed, al goed. Ook al wordt er wel gezegd van, kijk, die vrouw heeft superveel depressieve momenten in haar leven gehad. Ja, verwerk het allemaal maar eens.
Maar besef dat hij 20 was op het moment dat hij terug in de westerse wereld aankwam.
Ja.
Dus die heeft al die shit meegemaakt voor haar 20ste. Ja. En dan moest hij nog aan haar leven beginnen.
En dat het waanzin. Proberen te verwerken ook allemaal natuurlijk. Hè. De trauma's, depressies. Ja, je wordt... gegroeid voor een deel op eerst in de cultuur waar dat ze dan uiteindelijk terug is in beland, maar daar die tussentijd zoveel waanzinnige dingen daarmee meegemaakt. Maar uiteindelijk sterft Lorenzo op 8 oktober 1901 en zij leeft nog 2 jaar langer en zij sterft uiteindelijk aan een hartaanval op 20 maart 1903 als ze 65 jaar is. Ik heb nog één klein dingetje. Dus eigenlijk, binnen de Verenigde Staten was haar verhaal eigenlijk zo goed als vergeten. Mm-hmm. Maar de Mojave Native Americans, die weten wel nog wie zij is. Mm-hmm. Die hebben haar verhaal eigenlijk van generatie op generatie doorverteld. Mm-hmm. En noemde haar daar, was het verhaal van de Cloud Woman, de wolkenvrouw. Mm. Ja, vind ik wel mooi.
Heel mooi. Ja, ik heb een bloktekst dat ik gans ga voorlezen.
Oei, oei.
Komt uit de inleiding, of het voorwoord liever, van het boek waarop we deze aflevering hebben gebaseerd. Een heel goed boek, trouwens.
The Blue Tattoo.
The Blue Tattoo, The Life of Olive Oatman, geschreven door Margot Mifflin. Omdat ik dat een hele mooie samenvatting vind om het verhaal mee af te sluiten. Dus, ondanks dat Olive het onderwerp is geweest van vele onderzoeken, boeken en publicaties, is het enige constante aan haar verhaal dat geen twee auteurs het eens zijn over wat er nu exact is gebeurd. Het is alsof het moment dat ze weer in de witte wereld stapte en de verf uit haar haren spoelde, de waarheid werd weggespoeld en de fictie voor altijd haar biografie zou teisteren. Toen haar familie werd aangevallen, was Olive's moeder aan het bevallen of droeg ze een pasgeboren baby die dan door de Javapais werden gespiesd. Voor haar bevrijding was Olive zogezegd volledig opgenomen door de Mojave-familie. En andere bronnen zeggen dan weer dat ze wanhopig probeerde terug te keren naar haar eigen volk. De dag van haar bevrijding probeerde ze zich zogezegd in het zand te begraven van de oever van de rivier, zodat ze niet werd meegenomen. En andere bronnen zeggen dan weer dat ze zich schaamde om topless voor haar witte bevrijders te verschijnen. Sommigen zeggen dat ze extatisch was toen ze haar landgenoten weer zag. En anderen zeggen dat ze weer dat ze 2 dagen lang heeft gehuild, hopeloos, omdat ze de Mojaves miste. Sommigen zeggen dat ze lang en gelukkig leefde met de bankier met wie ze getrouwd is. En andere mensen zeggen dat ze stierf ongelukkig, lichamelijk verwoest in een gekkenhuis. Dus dat alles eigenlijk één grote twijfel is over haar. En dat in elke bron komt je iets anders tegen.
Maar dat is ook inderdaad.
En ik denk dat we gewoon die twijfel dat je in deze... Het zal er ergens...
Het waarheid ligt in het midden.
Ja, de waarheid ligt in het midden. Ben jij Pommelien Thijs aan het quoten in deze aflevering? Dan gaan we vanaf nu alleen nog maar Pommelien Thijs quoten in. Nee. Maar ik vond dat een heel mooie samenvatting in de inleiding. Het is waarschijnlijk ergens in het midden. Uiteraard heeft hij erge dingen meegemaakt bij de Mojaves en bij de Javapais. Maar ze heeft ook erge dingen meegemaakt later in de westerse wereld, waar dat ze een soort van clown was in een circus. Ik denk dat Ik denk waar er één groot slachtoffer is, en dat is Olive Oatman. Die vrouw heeft zoveel fucking shit meegemaakt. En ja, tot het einde van haar leven is ze daarmee geconfronteerd geweest.
Ja, het is te hopen dat ze gewoon nog ergens wat geluk toch heeft gevonden. Hè.
Die anekdote van John, ik hoop dat dat waar is en dat ze bij hem enige rust heeft gevonden.
Ja, met een geadopteerde dochter,
het liefdadigheidswerk
dat ze deed en zo. Ik hoop dat ze daar toch nog enige voldoening uit heeft kunnen halen. Maar het was duidelijk dat ze niet meer in de schijnwerpers wou staan. Maar ik hoop dat ze... Ook ergens trots is op wat daar op haar tijd bij de Mojaves of zo. Als ze er echt graag heeft gewoond, natuurlijk. Hè, want ze is die tatoeage wel gaan verbergen, natuurlijk. Ja. Omdat ze de hele tijd werd aangestaard. Maar het is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel geweest van haar jeugd.
Ja, ik heb nog ergens gevonden dat ze... als ze teruggekeerd is naar de westerse wereld, ze vrijwillig een Mojave-leider in New York ooit heeft nog ontmoet. En dat die een gesprek hebben gehad en dat ze dat zelf wou. Dus dat ze op een of andere manier dan toch wel nog contact met die mensen wou.
Ja, ik vind het maf dat ze nooit nog eens is teruggegaan of zo. Voor zover we
ik
weten.
Denk dat dat één puur logistiek gewoon onmogelijk inderdaad. Moet geweest zijn. Ik denk...
Nooit meer zo'n tocht voor mij, alstublieft.
Ik denk dat je die vrouw niet meer op een caravan krijgt.
Inderdaad.
Vliegtuigen waren er niet, auto's waren er nog niet. Ik denk dat dat het ook wel moet geweest zijn. Maar een zeer bijzonder verhaal.
Ik vind het, we hebben nog nooit zo'n soort verhaal gebracht. En ik vind het heel fascinerend, ook weer een heel fascinerend deel van de geschiedenis. Waar dat dus ook heel veel... Ja,
heel veel is fout gelopen.
Heel veel is wantoestanden. Ja.
Aansluitend wil ik, als je meer wilt van dit... en je hebt tijd, namelijk 3:30. Dan kun je naar Flowers of the...
Juist,
ja. Killing Flowers...
Scorsese,
Scorsese. Nieuwe Scorsese. Killers of the Flower Moon, sorry. Amai.
Ja, die wil ik ook zeker eens gaan zien. En me daar ook wel in verdiepen in die geschiedenis. Want dat is, misschien moeten we daar ook eens een aflevering over maken.
Ja, maar leunt niet aan... We zitten in dezelfde era, hetzelfde gebied... En frictie.
Voilà, goed. Bedankt voor deze keuze.
Alsjeblieft.
Bedankt om te luisteren allemaal.
Ja, dank jullie wel. Jullie zijn de liefste, de leukste. We hopen jullie allemaal te zien op onze live shows.
En vergeet onze webshop niet voor Kerstmis.
Ja, ook dat verwarmt ons hart.
Dank jullie wel.
Bye. Bye.